Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met
Mirjam van Krij.
Ja, welkom.
Dankjewel.
Ik heb je uitgenodigd voor deze podcastserie. Eigenlijk vrij snel zei je daarop ja. En dan wordt mijn nieuwsgierigheid gewekt. Want dan denk ik altijd, waar komt die ja vandaan?
Ja, nou, ik heb daar wel even over nagedacht. Maar we hebben al de afgelopen jaren een paar keer contact gehad. Mm-hmm. Via de telefoon, via e-mail, via Facebook.
Ja.
En ik dacht, het is tijd om elkaar te gaan ontmoeten. En ik vind het fijn dat jij dit organiseert en dit doet. Dus daar... Nou, ik zei graag ja op je verzoek.
Nou, wat fijn. Want we hebben inderdaad in het verleden wel eens contact gehad. Want we hebben ook wel iets gemeenschappelijks, om het dan maar zo te zeggen. Jij doet heel erg, je houdt je bezig met miskraambegeleiding. Nou, heb ik dat ook in mijn eigen leven meegemaakt. En dat was ooit in het verleden de reden waarom wij contact hadden.
Ja.
Is dat ook eigenlijk de reden waarom je de connectie hebt, zeg maar, met het sterven of met de dood?
Ja, dat denk ik zeker. Dus Miskraambegeleiding Nederland is mijn praktijk, mijn bedrijf. Ja. En het gaat om prilverlies. Daarover gaat het voor mij. En ja, die connectie ligt natuurlijk heel dicht bij leven en dood. Hè? Het leven is net begonnen en het stopt.
Ja.
Dus ja, voor mij is dat nogal wiede, zeg maar. Yeah. Dat het ook over de dood mag gaan.
Ja, precies. Ja. Hey, en hoe ben jij zo met die hele miskraambegeleiding in contact gekomen?
Ja, dat is wel een beetje een apart pad. Toen ik mijn eigen coachpraktijk startte, deed ik alles voor iedereen. Dat leek me toen echt een ontzettend goed idee. Mm-hmm. En toen kwamen er veel vrouwen, mannen ook, met thema's die terug te voeren bleken op verlies in de zwangerschap.
Okay.
Dus omdat er een miskraam was geweest of omdat er een abortus was geweest, liep het stroef in werk of waren er gezondheidsissues bijvoorbeeld. En mijn hart ging daarnaar uit om daar iets in te betekenen. Dus ik heb het omgedraaid en gezegd, nou, als er sprake is geweest van een miskraam of abortus, dan ben je meer dan welkom om daarvoor voor begeleiding te komen.
Dus het gaat echt om beide. Dus en zowel de miskraam, maar ook als er sprake is van een abortus, als iemand dat is ondergaan.
Ja, zeker. Dus het gaat om alle verlies in de zwangerschap. Dus ook in vruchtbaarheidstrajecten bijvoorbeeld. Waar tussen haakjes mislukte terugplaatsingen ook verlies zijn. Of embryo's in de vriezer van het ziekenhuis ook een beslissing vragen. Soms van mensen. Wat doe je daarmee?
Geen idee hoor, maar ik noem ze even. Er zijn ook wel eens kindjes die worden doodgeboren. Is dat dan ook prilverlies? Of wat is dan de definitie voor jou van prilverlies?
Ja, dat is wel een terechte vraag. Pril is natuurlijk niet zo heel hard begrensd. Hmm. Ik begeleid ook ouders na een voldragen zwangerschap of als een kindje kort geleefd heeft na de geboorte. Maar daar is gelukkig in de maatschappij ook veel meer aandacht voor dat verlies is. En dat het daarover mag gaan, dat je daarover mag rouwen. Er worden foto's gemaakt, voetafdrukjes, een ceremonie vaak, een afscheidsdienst.
Ja. Ja.
Wat heel fijn is en belangrijk is. Dus het is ook een soort missie die ik heb om bij dat verlies waar dat allemaal nog niet zo vanzelfsprekend is, om daar ook voor te zorgen dat daar aandacht voor mag zijn. En dat het besef komt dat dat ook ertoe doet. En bij verlies eerder in de zwangerschap kan je geen voetafdrukjes maken. Of wordt er geen afscheidsceremonie gehouden over het algemeen. Hè? Dus ik beteken graag iets in dat veld. En dat is misschien niet het meest makkelijke veld. Maar ja, dat is wel wat ik te doen heb.
Ja, oké.
Ja.
Want, tenminste, dat is zoals ik hem altijd zeg. Hè? Kijk, hoe kort een leven ook in je leven is geweest. Hè? Of pril, net hoe je welk woord je gebruikt. Mm-hmm. Er is een leven in je leven geweest.
Ja.
En ik denk dat we dat onderschatten wat de impact daarvan is. Hè? Of je nou wel of niet vrijwillig of onvrijwillig zwanger bent. En welke keuze je ook om welke reden maakt. Hè? Want het wil niet altijd zeggen dat als iemand een abortus ondergaat, dat vanuit een onvrijwillige zwangerschap is. Laat ik die gelijk ook even benoemen.
Zeker.
Want dat wordt ook wel eens altijd gedacht. Hè? Dat zijn mensen die keuzes maken omdat ze het niet willen. Ik weet dat dat niet zo is.
Mm-hmm.
Maar een pril leven, hoe klein ook, heeft gewoon een betekenis.
Ja.
En dat onderschatten we volgens mij nog wel.
Ja, en daar komt gelukkig wel steeds meer besef. Maar daar is ook nog wel een weg te gaan. Nou ja, je weet misschien uit de generatie van onze opa's en oma's, als er een peutertje overleed, dan kreeg de volgende baby over het algemeen dezelfde naam. En er werd niet meer gepraat over die eerste Annie of Pietje. Gelukkig is dat niet meer zo, hè, met voortschrijdend inzicht. Maar ook bij kindjes die na voldragen zwangerschap geboren worden en overlijden, is het besef en dat die grens schuift op.
Ja.
Dus bij 7 maanden zwangerschap praten we ook niet meer over een miskraam, wat heel terecht is. zes maanden, vijf maanden. En ergens daarvoor is nog grijs gebied, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het is goed dat het opschuift.
Ja. Dan vind ik miskraam ook wel echt een lastig begrip.
Ja, is het.
Wat vind jij daarvan?
Het is een heel rottig woord.
Ja.
Met een negatieve lading, met mis erin. Ik gebruik het toch, omdat het in de volksmond gebruikt wordt. En omdat het wel duidelijk is waar het over gaat. Er zijn natuurlijk ook misschien wel genuanceerdere omschrijvingen van verlies in het begin van de zwangerschap. Of als je een kindje verliest dat er zo kort was. Of zwangerschapsverlies wordt ook wel gebruikt, maar dat is weer heel abstract.
Ja.
Dus ik gebruik het toch bij gebrek aan beter. Omdat er niet één woord is wat ook voor al die situaties de lading dekt. Hè? Verlies van de helft van een tweeling doet er ook toe. Buitenbaarmoedelijke zwangerschappen, MOLA-zwangerschappen.
Wat zijn MOLA-zwangerschappen?
Oh ja, ja, dat het komt ook niet zo heel erg vaak voor, 300 keer per jaar ongeveer. Mm-hmm. Maar dan ontstaat er ook meteen kanker, als ik het heel zwart-wit zeg.
Oh, okay.
Dus dan komen vrouwen ook meteen in een kankerbehandelingstraject, wat heel heftig en intens is, kan zijn. Ja. Maar dan is er ook een kindje, was er heel kort en gaat niet geboren worden en opgroeien. Nee. Dus ook dat is verlies. Dus inderdaad, miskraambegeleiding bij gebrek aan een beter woord.
Ja, nee, het is een ik snap hoor, het is een herkenbaar begrip voor mensen. Je weet gelijk waar je het over gaat. Ja. Dus daarmee is het herkenbaar. En dat is natuurlijk ook wat je wil, dat mensen daarop aanhaken. Omdat het natuurlijk wel, je mag wel zichtbaar en goed vindbaar zijn.
Ja, mensen, als ze hulp zoeken, gaan ze ook niet googlen op zwangerschapsverlies.
Nee, dat is miskraam het eerste woord dat ze pakken. Want zo wordt het natuurlijk ook in de gezondheidszorg genoemd. En mensen nemen dat soort woorden gewoon over. Zo werkt het gewoon.
Ja. Ik heb intussen twee boeken geschreven. En mijn eerste boek, daar heeft Manu Kersen, die ken je. Hè?
Ja,
de
ken ik.
Professor,
ja, zeker.
Heeft daar het voorwoord voor geschreven. Hij had mijn manuscript gelezen. En toen zei hij, kom maar even langs, want ik heb wat ideeën. Wat heel fijn was, dus ik mocht op bezoek bij hem. Maar toen zei hij ook, joh, dat woord miskraam, schrap het. Want het is zo'n naar woord. Ja, hij heeft gelijk. En het is een beetje wringen met dat ik ook wil dat het, dat het mensen bereikt die het nodig hebben. Of die baat kunnen hebben bij het boek of bij de begeleiding.
Precies. Ja, en dat maakt het ook lastig. Hè? Als we daar andere woorden aan willen geven, is dat eigenlijk de gezondheidszorg leidend is in de terminologie. Zo zie ik hem vaak een beetje.
Ja, misschien wel. Alhoewel, het is natuurlijk ook weer geen jargonwoord.
Nee.
En nog wel. Ja. Meer jargonachtige woorden daarvoor.
Yeah.
Ja, dus het is denk ik afhankelijk van wat wil je bereiken.
Ja,
en mijn
precies.
hoogste doel is niet het woord veranderen, maar zorgen dat er goede begeleiding komt.
Ja, precies. Hey, en komen er dan vooral vrouwen of mannen bij je? Of komen er stellen bij je? Kan natuurlijk ook.
Ja, precies. Dus ik doe dat nu 10 jaar. En in het begin waren het vooral vrouwen alleen. Tegenwoordig is het ongeveer 50-50. Dus de helft van de keren komt de vrouw alleen. En de andere helft komt ze met haar partner.
Yeah.
En een heel enkele keer een vader alleen.
Oké.
Okay. Ja, meestal komen de partners mee met hun vrouw. Maar heel af en toe is het een vader die vastloopt. Ja, rond verlies in de zwangerschap. Yeah. Een miskraam of een abortus uit een eerdere relatie dan vaak.
Mm-hmm. Maar het is interessant, hè, want we hebben het eigenlijk in het verleden altijd gehad over, hè, de miskraam ondergaat natuurlijk de vrouw.
Mm-hmm.
Maar goed, kindje kan er niet komen zonder dat er een man bij aanwezig is.
Mm-hmm.
En die mannen, die hebben we altijd een beetje, nou, ik weet niet of we ze weg hebben gestopt, maar ik weet wel dat die daar nooit zo heel vaak in genoemd zijn. Maar dat komt nu wel weer een soort van op, hè, dat mannen ook gaan opstaan voordat zij ook iets hebben verloren.
Ja.
Wat heel logisch is, vind ik.
En dat gaat ook wel op met dat ze ook opstaan in het ouderschap. Hè?
Ja,
dus ook
precies.
Het vaderen van levende kinderen, zeg maar, krijgt meer aandacht bij de mannen. En ook het verlies. Ja, het is een terechte ontwikkeling, denk ik.
Ja.
Want ja, de man verliest ook. Hè? En
op
andere lagen misschien dan alleen het fysieke. Maar,
maar hij krijgt ook geen kindje. Hè? Ik bedoel, de moeder krijgt geen kindje, maar de vader evenzo.
Ja,
bijzonder. Wat voor begeleiding geef jij? Met wat voor vragen komen mensen bij jou? Waar lopen ze tegenaan?
Vaak is het zo dat ze klem lopen. Dat ze merken van, joh, er is meer nodig om met mijn verlies om te gaan. Zodat ik weer goed kan functioneren op mijn werk of in mijn gezin. Of dat ik weer blij kan zijn met dingen. Dat ik weer kan genieten van het leven. Dat is vaak hoe ze het formuleren.
Mm-hmm.
Maar de nood moet best hoog zijn voordat ze de stap zetten naar begeleiding.
En wat bedoel je met de nood moet best hoog zijn?
Nou, veel vrouwen denken, ja, het hoort erbij en dat ik ermee bezig ben. Prima, ik buffel nog wel even door. Dus pas als ze echt merken, ja, ik huil om het minst of geringste. Ik kan niet meer uitkijken naar afspraken met vriendinnen. Of ik doe mijn gezin op de automatische piloot en dat is niet hoe ik het wil doen. Dan pas trekken ze aan de bel. Hè? Dus er is ook nog wel veel uithouden of verduren hierin.
Ja, en heeft dat ook te maken met dat vaak een miskraam geheim is in een directe omgeving?
Ja, er is veel verborgen verdriet. En misschien is de miskraam niet eens geheim, maar wel over het algemeen minder over gepraat wordt, is hoeveel het ze nog doet. Ja. Hè? Dus dan hebben ze best wel een keer verteld dat ze een miskraam hebben meegemaakt en er is een keer naar gevraagd. Maar na verloop van tijd vraagt de omgeving daar over het algemeen niet meer naar. Nee. Terwijl het nog wel van belang kan zijn.
Ja.
Hè? Dus ja, dus veel verborgen verdriet. En bij abortus komt daar dan ook nog het taboe bij.
Hè, dus ja, zoiets van dat doe je niet of zo.
Ja, het oordeel wat mensen kunnen hebben. Wat vrouwen ook zelf kunnen voelen. Mm. Maar wat de omgeving zeker ook kan hebben. Ik zeg wel eens, het verschil tussen miskraam en abortus zit niet in het gemis of het verdriet. Dat kan bij allebei even intens of weinig intens zijn. Maar dat is er bij allebei. Ja. En het verschil is dat je bij een afrekening ook de beslissing te dragen hebt. En dat maakt het wel wezenlijk anders. Of dat is iets extra's daarbij.
Nou, postte gewoon een bericht op social media. Mm-hmm. Ik voelde woorden in mij opkomen. Ik heb zelf een abortus en 2 miskramen gehad. Dus ik weet wat het is. Ja. Ik ging even de cijfers van de abortus opzoeken. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. En dat deed ik dit keer. En toen werd ik eigenlijk wel verrast over dat het aantal abortussen op jaarbasis groter is dan het aantal miskramen bij vrouwen.
Ja, ja.
Dus, en toen dacht ik, maar als je dan het geheel bij elkaar optelt, dan komt het bijna neer op bijna 55.000 vrouwen die of een abortus ondergaan of met een miskraam te maken krijgen.
Ja, elk jaar weer.
En elk jaar weer, inderdaad. Ja. En dat vind ik best heftig.
Ja, dat zijn enorme cijfers. Ik geef ook nascholingen aan verloskundigen en gynaecologen. En ik vraag in die nascholing ook, het aantal miskramen in Nederland is ongeveer 20.000 per jaar. Ja. Wat denken jullie? Is het aantal abortussen hoger of lager? De meeste mensen denken lager.
Ja,
hopen ook lager.
Ja.
Dat is het by far niet. Hè? Dus de cijfers van het VIOM van afgelopen jaar, 32.000. En daar zitten ook wel abortussen bij van vrouwen die uit het buitenland naar Nederland komen. Omdat de wetgeving hier iets ruimer is. Ja. Maar dat is iets van 11-12%. En in die cijfers zitten ook afbrekingen om medische redenen. Mm-hmm. En dat percentage is iets van 4-5%. Dus ook al haal je die percentages eraf.
Ja, dan is het nog steeds meer.
Dan is het nog steeds meer. Dus als je heel losjes de wiskunde erop loslaat. 1 op de 4 vrouwen maakt in haar leven een miskraam mee. Ja. 1 of meer miskramen. En het aantal abortussen is hoger. En is misschien niet zo willekeurig verdeeld als het aantal miskramen. Maar dan zou je kunnen zeggen, meer dan 1 op de 4 vrouwen maakt een abortus mee. Bij elkaar geteld, de helft van de vrouwen heeft te maken met verlies in de zwangerschap.
Ja, precies. Ja. En hier is nogal wat.
Dat is veel. Ja. Ja, in deze cijfers zit ook nog een hoop verlies niet in. Dus
want je hebt het dan niet over de tweelingen waarvan er maar een eenling geboren wordt. Want dat is ook verlies.
Ja.
En dat is soms niet altijd een wetend verlies.
Ja.
Dat is vaak een verlies wat pas in een later leven zichtbaar wordt. Omdat je als moeder dat ook niet altijd weet. Hè. In sommige gevallen is het wel bekend.
Ja.
Maar in veel gevallen ook niet.
Nee.
En dat is ook evengoed een verlies. Want die alleen geboren meerlingen, hè, noem ik ze dan altijd, die merken wel gaandeweg hun leven dat er iets in die oorsprong van hun bestaan gemist is of verloren is gegaan, waardoor ze in hun leven ook gewoon belemmeringen tegenkomen.
Ja, ja, zeker. Ik herken dat persoonlijk.
Ja. Komen die mensen ook bij jou?
Zeker, ja. Iets minder moet ik zeggen het laatste, omdat ik me richt op vrouwen die een miskraam meemaken. Ja. Hè? Dus dat. Ja. Ik begeleid met hetzelfde 5-stappen-programma ook mensen die zelf een alleengeboren tweeling zijn. Yeah. Dus dat, dynamiek is hetzelfde eigenlijk, hè? Of het patroon is hetzelfde. Dus
het gaat allemaal over verlies. En dat verlies heeft een betekenis in je leven. Of dat geeft een vorm in je leven waarin je merkt dat je het iedere keer weer terug kan haken op, maar dat was de oorsprong bij mijn geboorte. Of dat was de oorsprong bij dat ik gewoon altijd eigenlijk met de dood al in het leven ben gestapt. Hè?
Ja.
Want ik heb altijd gevoeld, ik ben met meerdere en ineens, ik ben maar alleen.
Ja. Geldt dat voor jou?
Nee, dat geldt niet voor mij.
Ah, ja.
Ik vraag het me soms zelfs af of dat zo is. Want ik heb altijd een ongelooflijke interesse gehad voor tweelingen. Het zou zomaar kunnen.
Ja.
Ik kan mijn moeder niet meer navragen, want die leeft niet meer. Maar waar ik zelf wel ervaring mee heb, is in de tijd dat ik zelf een abortus onderging. Mm-hmm. Dat heel erg te maken met dat ik totaal niet in een goed welzijn van mezelf zat. Ik had eerder meer het idee van, als het leven hier ophoudt, vind ik het ook oké. Ja, ik was gewoon heel depressief. Ik was gewoon mezelf niet. Door allerlei omstandigheden in familiaire situatie. En mijn toenmalige vriend die had zoiets van, nu vader worden. Nou nee hoor, dat hoeft niet. Dus die ging daar op zich heel vrij makkelijk in mee. Waarin ik, op zich wel vrij eenvoudig die keuze heb gemaakt van, dit wil ik niet op de wereld zetten. Dit gun ik een kind niet om dit mee te maken. Mm-hmm. Hoe slecht ik ook in mijn eigen staat van zijn was toendertijd, hoe scherp was ik toen ik in die abortuskliniek was.
Oh ja.
Want er waren volgens mij twee dames die mij toen hielpen. Die daarvan zei ik, het kan me niet schelen wat je met me doet. Maar voordat je iets weggooit en je het verwijderd hebt, wil ik het zien voordat het wordt verwijderd.
Wow.
Waar ik dat vandaan heb gehaald, geen idee, weet ik niet. Maar dat was zo'n stelligheid in mij waarvan ik zoiets had van, en dat gaat echt gebeuren voordat er iets anders gebeurt. Ja. En er was niet zoveel te zien. Maar ik denk wel dat ik daardoor de rust heb gehad altijd rondom die abortus. Dat ik daar nooit, ik heb daar nooit spijt van gehad. Dus ik heb nooit gedacht, had ik maar, of moest ik niet doen, of nou ja, weet je dat.
Fijn. En wat een regie heb je gepakt daarin, in dat je het wilde zien?
Ja, geen idee waar ik die toen vandaan haalde, want ik was echt niet in goede doen. Maar dat was echt toen ik daar in die stoel lag, kwam dat, ik kan me dat ook nog zo terughalen, kwam dat zo in mij op, dat ik dacht, ja, ik wil weten wat je weghaalt.
Ja. Ja.
Wat is dat dan wat je weghaalt? Ja. Is het echt inderdaad nog niet een mensje? Of wat, hè, wat is er zichtbaar als je dat doet?
En ze vonden dat ook een verzoek waar ze.
Dat werd gewoon ingewilligd.
Ja, fijn.
Ja. En dat werd ook niet moeilijk over gedaan. Gelukkig. Dat was gewoon echt heel erg helder en duidelijk over. Ja, oké, als jij dat wil, dan kan dat.
Ja.
Dus daarin. Ik ben nooit zo van geef tips. Maar voor mij heeft dat in ieder geval heel erg goed gedaan. Dus als mensen daar iets mee kunnen.
Ja, ik vind het een goed advies. Want ik spreek ook vrouwen die achteraf denken, oh, had ik het maar gevraagd bij de abortuskliniek. Kon dat? Dat wist ik niet dat kon. Dus het zou mooi zijn als ze in de kliniek. Als ze vragen, wil je het zien of niet?
Ja.
Wil je het mee? Want nee, ik heb ook iemand gesproken die zei, ik had het eigenlijk heel graag in de tuin willen begraven. Of waar dan ook.
Ja,
hey, iets mee kunnen mee doen.
Ja. Snap ik.
Ja. En ja, dat is dan op dat moment te organiseren en later niet meer. Hè? Niet
nee.
op die manier.
En ik snap ook wel, het is een heel emotioneel moment. Maar dan denk ik, zo'n abortus gaat ook niet zomaar. Dat wordt echt wel in stappen gedaan. En dan denk ik, het zou heel erg mooi zijn. En geen idee of ze dat nu doen hoor. Maar als ze dat in het proces zouden meenemen.
Ja. Ja.
Omdat ik denk, het is gewoon een hele legitieme vraag. Want ja, jij voert gewoon heel praktisch en functioneel voer je iets uit.
Ja.
Maar er zit ook nog een mens die verder moet met dat gemis.
Ja.
En of het nou wel of niet gewenst of whatever, dat doet er allemaal niet toe. Ik denk dat het gewoon een hele legitieme vraag is die gesteld mag worden.
Ja,
omdat dat voor de verwerking heel veel kan bijdragen.
Ja.
Dat denk ik.
Ja, dat zeg je goed. En niet iedereen wil dat, maar voor de mensen die het wel willen, kan het enorm van waarde zijn.
Ja, je zei al, er zit niet zoveel verschil in of je nou een abortus of een miskraam hebt meegemaakt. Wat dat doet in verlies.
Ja, dus het verlies of het gemis kan bij beide even intens zijn.
Yeah.
Soms denken mensen, oh, als je zelf de beslissing hebt genomen, mag je er niet om treuren, heel zwart-wit gezegd.
Oh, ja.
Maar dat, zo werkt dat natuurlijk
nog,
niet.
Is dat ook nog een oordeel die we hebben?
Oh. Ja. Ja.
Oké.
Okay. Nou ja, dus nee, je mag er om treuren en het kan super verdrietig voelen achteraf. En je kan het blijven missen. En dat kan staan naast dat je achter je beslissing staat.
Ja.
Hè? Dat staat daar op zich los van of je wel of niet twijfelt over je beslissing of spijt hebt of daar helemaal achter kunt staan. Maar wat ik zie is dat het wel belangrijk is dat je die beslissing kunt dragen. Want dat maakt de vrouw sterker om haar leven te leven. Hè? En het is een beetje glad ijs waar ik me op beweeg misschien. Maar met de medische technieken en alles wat er nu gezien kan worden, lijkt het soms alsof die beslissing uit handen gegeven is aan artsen die zeggen, ja, het kindje is niet levensvatbaar. Afbreken is dan een optie. En dan helpt het nog steeds als de vrouw of de ouders samen kunnen zeggen, ja, dat is onze keuze om dat wel of niet te doen.
Vind ik in alle gevallen altijd de keuze van de ouders. Ik bedoel, is de geneeskunde mag ervan zeggen wat ze willen.
Ja. Ja.
Maar het is dan altijd wel de ouders die daarin het eindoordeel hebben.
Dat is ook zo. En het helpt om die verantwoordelijkheid ook te nemen. Hoe hartverscheurend moeilijk dat ook is.
Ja, het lijkt me een vreselijke beslissing als je dat moet nemen.
Ja.
Maar goed, soms misschien wel, nou ja, om wat voor reden dan ook. Hè? Want er kunnen natuurlijk heel veel medische oorzaken zijn waardoor een kind geen levensvatbaarheid heeft.
Ja.
Dan is dat hartverscheurend als je wel een wens hebt om ouder te worden.
Ja, dat is het.
En nou maken vrouwen meerdere keren vaak mee, hè, dat ze een miskraam krijgen. Ik weet dat zelf uit eigen ervaring. Ik weet ook, geen idee of dat een iets is wat je vaker hoort. Maar hoe het bij mij is gegaan, is dat ik pas bij mijn tweede miskraam te weten kwam dat er ik al een eerdere miskraam had gehad.
Oh, hoe zit dat dan?
Ja, dat is interessant, hè? Ja. Ik had mijn tweede miskraam in 2012. Dat is een hel geweest. Dat ik echt schreeuwend aan de telefoon bij mijn huisarts zei, stuur me naar het ziekenhuis, want ik trek dit niet meer. Ik kan dit niet meer dragen, de pijn. Wat het doet met mijn lijf. Ik weet niet wat het doet, maar ik ben redelijk, ik kan redelijk wat pijn handelen, maar dit is echt too much. Mm-hmm. En de huisarts die bleef maar, ik had een vervangende huisarts en die zei, bleef alsmaar zeggen, ja, maar het is goed dat het natuurlijk weggaat. Zeg ik, ja, dat kan je vinden. Ik zeg, maar dan mag jij deze pijn van mij overnemen, want het is echt gewoon niet te doen. Uiteindelijk is dat wel wat er is gebeurd. Maar in de aanvang die ik kreeg door deze miskraam die ik onderging, mm-hmm. kreeg ik letterlijk een flashback naar 3 jaar eerder in 2009. Dat is vrij vroeg in de zwangerschap geweest dat ik daar het kindje heb verloren. Maar ik werd letterlijk door een soort flashback teruggebracht naar die tijd waarin gewoon mij letterlijk de boodschap werd gegeven. Maar toen was ik er. Toen was het stemmetje van het kindje, zeg maar, die zei maar, ik was er wat maakte dat je je zo ellendig en vervelend voelde. Want ik was mijn weg aan het maken om te vertrekken. Wow. En dat vond ik heel, dat was nog eens extra intens om die tweede misgaan dan, zeg maar, te verdragen. En tegelijkertijd heel dankbaar dat ineens weer in mijn weten kwam.
Ja. Ja, bijzonder.
Maak je dat wel eens vaker mee op die manier?
Nee, dat heb ik toch nog niet zo gehoord. Dus je hebt het toen in 2009 ervaren als misschien een zware ongesteldheid of zo, moet ik het zo begrijpen?
Nou, ik had wel alle verschijnselen van dat ik zwanger was, maar ik was er en niet mee bezig. En ik denk dat het daardoor niet on top of my mind was.
Ja.
Ik heb ook geen zwangerschapstest gedaan. Ik was helemaal niet bezig met ik wilde moeder worden. Daar waren we helemaal niet mee bezig.
Ja.
Dus ik heb daar gewoon helemaal niet bij stilgestaan. En toen ging ik een trainingsweekend in. En toen zei een mededeelnemer, die zei wel, volgens mij ben je gewoon zwanger. En ik weet nog dat ik dat echt keihard heb staan ontkennen. Nee joh, ben je gek? Daar zijn we toch helemaal niet mee bezig? Ja, maar heb je geslachtsman? Ja, nee, maar... Nou, ik kan dat ook nog zo terughalen dat ik daar met haar sta. Dat ik zeg, nee joh, kom je daar nou bij? Daar ben ik toch helemaal niet mee bezig? Ik ben hier ik had hele andere dingen aan mijn hoofd.
Ja, hoe bijzonder.
En ik heb dat soort van gewoon, ja, denk ik, weggedrukt of zo. Ja. Geen idee. Totdat dus 2012 het zich voordeed. En ik echt letterlijk gewoon zo'n, ja, gewoon heel bizar, zo'n flashback echt kreeg. Van ja, maar dat was wel zo.
Ja, mooi dat je ook vertrouwt op dat weten.
Ja, toch? Ja dat dan ook gewoon waar kan zijn. Ja. Ja, dat je dat dan gewoon aanneemt.
Ja.
Wat ik zelf heb ervaren is, ik heb mijn kinderen in het verleden nooit een naam gegeven. Mm-hmm. Hoe zit dat met ouders die bij jou komen? Hoe zit dat met naamgeven? Doen ouders dat?
Soms doen ze dat. Maar kijk, ik weet dat er coaches zijn die daarop hameren. En ik ben daar niet één van. Dus het kan van grote waarde zijn om een naam te geven. Maar niet om het proces te forceren.
Nee.
Dus ik zal nooit vragen of suggereren, geef het een naam. Want dat is helpend. Nooit zal ik dat doen. Maar als ze een naam hebben, vaak is het bijvoorbeeld de werktitel van de zwangerschap. Dat het dan Kruimeltje blijft heten of zoiets.
Ja, ja.
Of wel de naam die ze bedacht hadden voor dat kindje. Dus dat kan. En het kan superhelpend zijn als het voor de ouders passend voelt.
Ja, maar het moet echt natuurlijk vanuit hun komen als
vind
ze daar behoefte aan hebben.
Ja, vind ik.
Ja, want het is. Ik heb heel veel jaren. Ik bedoel, mijn kinderen zouden nu in dit jaar 27, 11 en 8 zijn.
Ja.
Ik heb tot dit jaar de kinderen nooit een naam gegeven.
Nee, precies. Terwijl je wel de verbinding hebt gevoeld.
Ja, ja, de verbinding was er sowieso. Ja.
Ja.
Maar die ben ik wel pas actief in 2016 gaan toelaten.
Mm-hmm.
Natuurlijk had ik verbinding met die kindjes, maar dat ik echt, zeg maar, echt verbinding met ze ben gaan maken is doordat zij met mij verbinding gingen leggen in 2016.
Okay.
En dat heeft gemaakt dat ik weer opnieuw in contact ben gekomen met de vader van het eerste kindje. En dat heeft gemaakt dat ik hem de boodschap kon geven die dat kindje mij had doorgegeven. Mm. En dat heeft gemaakt dat ik met de vader van de andere twee kindjes, waarvan het laatste kindje ook een boodschap had, dat ook met de vader heb gedeeld. Omdat die heel erg bleef aandringen van, ja, dat moet gedeeld worden. Die hebben er nooit over kunnen praten, maar het moet gedeeld worden. En dat heb ik toen ook heel trouw gevolgd, hoe lastig ik dat ook vond.
Ja.
Maar dat voelde wel heel goed om te doen.
Mooi.
Want dat heeft mij ook wel heel veel ruimte gegeven. Om ruimte in wat voor zin vind ik dan lastig om te zeggen. Maar het gaf ruimte dat iets wat nooit besproken was. Want wat tussen partners, ik geloof dat denk ik ook wel praktijk is. Hoe lastig is het om met je partner erover te praten als je een wens hebt om ouders te worden en het lukt maar niet?
Ja, precies. Die verhalen hoor ik ook veel. En dat ik krijg ook vrouwen aan de lijn die zeggen, ja, ik weet niet of ik nog wel kinderen wil met deze partner, want hij reageert zo anders.
Oh.
Bijvoorbeeld. Hè? En mannen die ik spreek zeggen, ja, als het haar weer even goed gaat, begin ik er maar niet over, want dan gaat ze weer huilen. Ik chargeer iets, maar niet heel veel.
Nee.
Zo zeggen ze het letterlijk. En zij denkt, ja, hij begint er nooit over, is hij er nog wel mee bezig? Dus dat verschil is van belang. En dat zit deels in man-vrouw verschillen misschien, maar ook bij vrouw-vrouw relaties speelt dat. Want het is meer hoe je opgegroeid bent of wat je van huis uit hebt meegekregen in hoe je omgaat met lastige dingen, met leven en dood, met ouderschap misschien.
Ja, en ook hoe je dingen met elkaar bespreekbaar maakt.
Ja, precies.
Ja. En dat, is, dat is, kan soms heel essentieel zijn voor ook hoe jij je eigen verlies rondom... Hè, of dat, en dat is altijd verschillend tussen man en vrouw volgens mij, omdat we gewoon in essentie verschillend zijn. Maar dat is wel hoe je dan ieder daar ook je eigen ruimte in mag geven om dat verlies te dragen.
Ja.
Want dat zul je altijd op een andere manier doen.
Nou, precies. Ja. Precies. Dus het is scholing aan verloskundigen, geef ik ook als tip mee. Het is fijn dat ze van jou als verloskundige horen. Het is normaal dat je er anders mee omgaat. Dat is, of ja, tegen een koppel. Of het is niet gek dat jullie er allebei anders op reageren. Of wat voor bewoordingen dan ook. Maar soms is een verlies in een zwangerschap het eerste grote tegenslag die een koppel meemaakt.
Ja.
En dan moeten ze nog uitvinden hoe je daar samen mee omgaat. Ja. En, ja, of je daarover praat. Of dat je andere manieren vindt om daar ook samen... elkaar in te blijven bereiken.
Ja, vind ik wel mooi dat je dat zegt inderdaad. Dat dat soms het eerste grote verlies is wat je in je leven meemaakt.
Ja, of in een relatie op zijn minst. Ja,
ja, dat je vaak dat vaak nog real verlies nog eerder plaatsvindt dan misschien een verlies van een opa of een oma. Zal niet in alle gevallen het geval zijn, maar...
Nee, ja, en of een andere lading heeft toch.
Ja, het is bijzonder hoe onbesproken we ook dat prille verlies laten. Nog steeds in de dag van vandaag, vind ik. Omdat we, weet je, we hebben het is al lastig tussen partners om dat met elkaar natuurlijk te bespreken.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan met de mensen om je heen? Je ouders en je schoonouders die opa en oma zouden worden, maar dat dan niet worden. Die, mm-hmm. die hebben ook een gemis.
Ja. Ja, dat is ook zo.
En broers en zussen die mogelijk oom en tante zouden worden, maar die dat dan ook niet worden.
Ja.
Ja, dat speelt ook allemaal mee.
Ja, het doet op allerlei lagen wat. Ja. De hele, over generaties heen eigenlijk.
Ja. Hey, en ik geloof altijd, ik ben wel benieuwd hoe jij daarin staat. Kijk, ieder maakt niet uit hoeveel kinderen je hebt. Ieder kind heeft zijn plek.
Mm-hmm.
Dus als je, stel je hebt een gezin met 3 kinderen. Maar er heeft tussen iedere zwangerschap een miskraam of een abortus plaatsgevonden. Dan is het tweede kind eigenlijk het derde kind. Mm-hmm. En het derde kind eigenlijk het vijfde kind.
Mm-hmm.
Maar dat is niet hoe we er naar kijken.
Nee, in het dagelijks leven niet. Hè? Want je ziet een gezin met 3 kinderen over straat lopen. Ik ben zelf ook zwaar systemisch opgeleid. En vanuit familieopstellingen is dit een van de belangrijkste regels. Hè? Alles en iedereen heeft recht op een plek.
Precies.
Dus ook de kindjes die er zo kort waren.
Ja.
Dus op zielsniveau doen ze ertoe. En geeft het rust in het gezin als ze er allemaal mogen zijn. Op de juiste plek.
Ja.
Eens.
En merk je dat dat ook wel eens dan weer terugkomt bij als mensen zelf een verlies ervaren, dat daar dan in hun eigen oorspronkelijke gezin zo'n situatie heeft plaatsgevonden?
Want ook daar geldt natuurlijk 1 op de 4.
Yeah.
Dus veel mensen krijgen het van huis uit mee, of er nou wel of niet over gepraat is.
Yeah.
Bij de vrouw of bij de partner.
Yeah.
Of bij opa's en oma's nog een generatie verder. Yeah. Hè? En dus dat is ook helpend om dat te weten. Om dat in kaart te brengen, zeg maar.
Ja, want wat er in het verleden ligt, heeft heel vaak soms een geheim, hè, dat dat niet benoemd is of dat mensen dat niet weten. Maar wat ook heel erg kan doorspelen in jouw eigen situatie.
Ja,
precies.
Dus dat is zeker van belang.
Ja. Hey, en wat is eigenlijk het grootste onbegrip waar gezinnen in deze situatie tegenaan lopen in hun omgeving?
Nou, misschien wel toch nog steeds dat ze er tegenaan lopen dat het... Ja, kijk, mensen in de omgeving die zeggen met de beste bedoelingen, vaak kunnen ze heel pijnlijke dingen zeggen. Hè? En ze gunnen het iemand ook dat het leven weer blij en gelukkig wordt. Maar dat kan niet altijd als je zo'n verlies hebt bij je hebt.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat onbegrip, dat het er nog steeds toe doet, ook na een half jaar of een jaar of 10 jaar of 20 jaar, dat misschien wel het meeste schuurt. Ja, en daarin... Ja, kunnen mensen zich ook terughouden om erover te beginnen. Waardoor ze toch wel een wezenlijk deel van zichzelf terughouden, hè, in het contact.
Ja,
dat is ergens ook jammer. Heel begrijpelijk en jammer.
Ja. Eigenlijk is het qua verlies niet anders dan dat je een partner verliest en dat mensen na een half jaar denken van nou moet maar eens een keer klaar zijn.
Mm-hmm.
Dat geldt, zo wordt eigenlijk ook met deze situaties door de omgeving gereageerd.
Ja, dus ik weet niet meer wie dat zei, maar die zei verdriet duurt langer dan het medeleven. He, dus mensen leven best mee in het begin, maar op een gegeven moment is dat klaar. En ook wel weer begrijpelijk, omdat ieder zijn eigen leven heeft. Maar ergens ook jammer.
Ja, precies. Ja, want het is zo mooi als het een plek kan krijgen, omdat daarover delen... en ik heb dat, weet je, dat verwondert mijzelf iedere keer als ik erover deel.
Mm-hmm.
En ik ben gewoon een open boek, dus ik gooi dat gewoon op social media. En dan denk ik, jongens, dit is gewoon mijn leven. En,
maar je krijgt veel reacties, hè?
Ja, dan ben ik echt iedere keer weer verwonderd. Dat ik denk, zo, hallo. Ja, nee, meer dan 50.000 mensen, Winnie. Dat moet ik dan echt weer opnieuw bij mezelf bedenken. Meer dan 50.000 mensen. En dit zijn dan 50.000 vrouwen. Maar er zitten dus ook 50.000 mannen bij. Want ja, zonder die man komt er geen kind. Dus dit zijn ruim 100.000 mensen die dit jaarlijks meemaken. Dan is het toch niet zo gek dat er dan zoveel respons op komt. En toch verwondert het me iedere keer weer. Omdat... Ja, ik ben daar niet zo mee bezig met die cijfers. Ik ben alleen maar bezig met mijn eigen proces. Maar ik zie wel dat ik daardoor mensen raak. En dat er door die geraking ook weer bij hun iets gebeurt. Ik heb allerlei persoonlijke berichtjes van mensen gekregen. Die zich ook, want ik heb mijn kinderen dus namen gegeven. Mm-hmm. Vraag mensen, ja, hoe heb je dat dan eigenlijk gedaan? Dan denk ik, oh, dan kan ik nog wel een hele podcast aan wijden. maar daar hebben deze kinderen om gevraagd aan mij, om een naam te krijgen. Die waren wel een beetje klaar met, ja, hoezo onzichtbare kinderen. En ongeboren noemde ik ze. En sterrenkinderen heb ik ze ook genoemd.
Ja.
En toen zeiden deze kinderen tegen mij, ja, je weet dan niet wat voor geslacht we zijn. Maar we zijn meiden en we willen graag een naam. Oh ja, en als je dat dan hebt gedaan, dan mag je ook ons registreren bij de gemeente. Want dan zijn we echt zichtbaar. En al deze onzichtbare kinderen, en zij spraken eigenlijk niet alleen voor zichzelf, maar voor alle onzichtbare kinderen. Want ja, als we ze niet kunnen vastpakken, vinden we ze onzichtbaar. Die mogen zichtbaarheid krijgen, omdat het veel meer duidelijk mag worden dat dit zo vaak gebeurt.
Ja.
En dat dit geen unicum is wat jou is overkomen en wat ons is overkomen. Maar dat het zoveel mensen gebeurt.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat het gewoon aandacht mag krijgen.
Ja, mooi.
Dus ja, dus ze hebben een naam gekregen. Ja. En voor mij heeft dat nu waarde.
Ja, fijn.
Ja, en het heeft waarde in de zin van wat die namen dan betekenen. Dat vind ik dan weer wonderlijk. Want dan kijk ik naar de betekenis van deze namen. En dan denken mensen, oh ja, wat zijn die namen dan? Want dan zit ik, nou, dan noem ik ze dan maar even hier. De namen zijn in volgorde van leeftijd, Morna, Brie en Lux. Dat zijn een beetje Keltische namen.
Ja.
En hun namen betekenen letterlijk geliefd, eervol en brenger van licht.
Ja.
En dat is letterlijk wat deze meiden dus al mijn hele leven doen. Het zijn geliefde, eervolle lichtbrengers in mijn leven. En dat is echt wat zij letterlijk doen door hun aanwezigheid in mijn leven. En daarin, ja, wat is mijn boodschap daarin? Nou, er zijn heel veel onzichtbare en zichtbare moeders. En die mogen gewoon gekend worden.
Mm. Ja. Ja, en volgens mij was dat bij die post dat je ook iets schreef over de registratie, hè, bij de gemeente. Ja. Misschien fijn voor de luisteraars om te weten. Ja. Je hoeft daarvoor geen naam te hebben, geen voornaam te hebben.
Oh, oké. Okay.
Dus je kunt ze ook laten registreren.
Dat is goed om te weten. Ja.
Als je nog geen naam hebt of geen naam hebt.
Ja, en er is ook een regelgeving geweest, hè, dat je, volgens mij is de tijd nu dat je wel een soort akte van levenloos geboren moet hebben. Maar dat het vanaf een bepaald tijdstip in het verleden kan iedereen die dit is overkomen een registratie bij de gemeente doen als ze dat willen.
Ja, iedereen kan dat doen en de gemeentes hebben afgesproken om daar ook coulant mee om te gaan. Dus ook als je geen medische verklaring hebt, omdat dat niet meer is of dat je die nooit gehad hebt, kan je naar het gemeentehuis gaan. En dan zorgen zij dat die papierwinkel zeg maar in orde komt, zodat je...
Okay.
De kindjes kunt laten registreren.
En kan je dat dan ook... Er zijn natuurlijk mensen die ook getrouwd zijn die waarschijnlijk luisteren. Kunnen ze dat dan ook in het trouwboekje of zo bij laten bijschrijven?
Ja, nou mag dat eigenlijk sowieso al.
Ja.
Ja, bij het gemeentehuis laat je ze dan bij de ouders bijschrijven. Dus of bij de ene ouder of bij allebei.
Ja.
Dus als je het daar met je partner over eens bent, kan het bij allebei. En anders mag het ook bij een van beiden.
Ja, dus het is niet altijd verplicht dat het zowel bij vader en moeder geregistreerd moet worden. Nou, dat is ook wel even goed om te noemen.
Toch? Ja.
Ja, omdat dat misschien voor een vrouw wel een heel erg groot verschil kan maken ten opzichte van de man. Dit is nu een feit, hè, in Nederland, dat zoveel vrouwen dat overkomt.
Mm-hmm.
Je ziet het in de cijfers niet, maar gevoelsmatig heb ik heel erg het idee dat het toch vaker voorkomt dat mensen een miskraam krijgen. Of misschien wel vrouwen veel vaker een miskraam krijgen achter elkaar. Dus dat één vrouw veel miskramen.
Ja. Nou, dat heeft er ook wel mee te maken dat bijvoorbeeld zwangerschapstesten steeds nauwkeuriger worden. Dus mensen weten eerder dat ze in verwachting zijn.
Mm-hmm.
En dus ook bewuster als het misgaat.
Yeah.
De afgelopen 10 jaar heeft dat een enorme toevlucht genomen, dat je vroeg echo's kunt laten maken. Dus dan zie je ook de zwangerschap, hè, of het kindje al dan niet met kloppend hartje. En dat maakt ook dat dat verlies meer in het bewustzijn is. Dus daarvoor was het er misschien ook al... Ja, mijn moeder zegt wel eens, die weet natuurlijk dat ik dit werk doe. Zegt, ja, vroeger was je wel eens laat ongesteld. Tegenwoordig heb je dan meteen een miskraam. Ja, mam, zo is het.
Ja.
Hè, dus dan...
Ja, maar daar zeg je wel iets heel concreets. Want ik denk dat dat heel vaak gebeurt.
Ja, dus dat maakt uit. En dat we nu social media hebben. Dat als er aan de ene kant van het land iets gedeeld wordt, kan je dat door het hele land zien. Dus je ziet misschien ook meer verhalen. Meer dan... nou, 30 jaar geleden.
Ja, en ik denk ook alleen maar goed dat het zichtbaarheid krijgt. Omdat het gewoon ongelooflijk veel aandacht nodig heeft. Want er zijn ouders die wel kinderen krijgen. Maar er zijn ook ouders die ouderloos blijven.
Mm-hmm. Kinderloos, ja.
Kinderloos. ja, kinderloos ja. blijven. En dat heeft natuurlijk best impact als je een verlangen hebt dat je dat wel heel graag had gewild.
Ja, ja, superbelangrijk.
En heb jij een beeld bij hoe vaak dat ouders overkomt?
Oh, dat weet ik niet. Nee, weet ik niet. Er zijn vast wel cijfers van, maar heb ik niet paraat. Nee.
Hey, en je had het ook al in het begin even over IVF en zo, hè? Want dat is natuurlijk door de moderne tijd in de geneeskunde is dat ook een nieuwe manier om zwanger te worden. Het misgaan gebeurt soms ook al in het ziekenhuis. Het hoeft niet altijd bij terugplaatsing te gebeuren.
Nee, klopt.
Zit daar een verschil in als daar een verlies ontstaat?
Nou, de termijn maakt niet zoveel of maakt niet uit. Nee. Maar als er verlies is, wordt dat persoonlijk ervaren. En dat is waar het over gaat. Dus de termijn in de zwangerschapsduur is niet een maatstaf. En ook niet dus de termijn in de kliniek, om het zo maar te zeggen.
Nee, maar goed, dat maakt natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Want dan is het niet bij je, maar dan ben je wel met de voorbereidingen bezig dat je dat graag zou willen.
Ja.
Maar daar gaat ook wel eens wat mis.
Dus die doen er ook toe.
Ja,
ook de embryo's in de vriezer, een beetje oneerbiedig gezegd. Maar die doen er toe. Nou, een verhaal wat me te binnen schiet. Ik heb een vrouw begeleid. Zij wilde om haar redenen niet dat de embryo's in de vriezer teruggeplaatst werden. Mm-hmm. Om nog een keer zwanger te worden. Maar dan moet je besluiten wat je daarmee doet. Als vrouw of als koppel. Ja. Geef je ze aan een ander stel? Laat je ze vernietigen? Geef je ze aan de wetenschap? Dat zijn nogal intense keuzes.
Ja.
Hè? Dus nadat wij gesproken hadden, is ze naar het ziekenhuis gegaan. Heeft ze gevraagd of ze de embryo's mee mocht nemen. En ze heeft daar een persoonlijk ritueel mee gedaan. En ze begraven op een mooi plekje. Dat was voor hen een kloppende afsluiting, zeg maar. Of afronding van het fysieke deel.
Ja, maar daar noem je wel een verandering in de wereld waarin we natuurlijk leven. Doordat dat IVF en al die andere namen, ingewikkelde namen voor fertiliteitstrajecten. Mm-hmm. Dat er natuurlijk wel gewoon op verschillende plekken embryo's liggen. Waar op een gegeven moment ergens iets over moet worden besloten.
Precies. En dat is van belang. En ik vind ook dat daar aandacht voor mag zijn. Ook als je het hebt over wetgeving rond wat er allemaal kan en onderzoek. Het is goed om daar ook de impact op de laag onder water mee te nemen.
Want wat gebeurt er nu in dat soort situaties? Ik bedoel, is daar regelgeving hoe lang een embryo ingevroren mag blijven en wanneer een vrouw daarover moet beslissen? Of is daar
ja, geheid? Nou ja, gelukkig staan ziekenhuizen er echt wel welwillend tegenover als ouders daar op hun manier mee om willen gaan.
Ja.
Maar soms vraagt dat wel wat assertiviteit, dat je dat ook benoemt. Dus ouders stellen de keuze ook wel uit, hoor ik. Hè, van, je kan nog niet besluiten, doe ze dan maar weg. Of,
vind ik ook wel wat.
Dat is ook nogal wat, dat is ook zo. Ja, precies. Dus ik snap dat. Om ook het besef breder te krijgen dat ook dat ertoe doet en van belang is. Dat heeft misschien nog wat tijd nodig, maar dat is wel...
Ja, ja, maar goed, dan maak je de definitie van prilverlies natuurlijk nog veel ruimer. Mm-hmm. Waarvan veel mensen ook denk ik geen weet hebben.
Mm-hmm.
Maar dat die er wel bestaat. Ja. Door al die veranderende medische technologie die er natuurlijk is ontstaan in het vervullen van kinderwensen.
Ja,
speelt dit natuurlijk wel gewoon heel erg mee.
Ja.
Heb ik nog iets niet aangeboord qua onderwerp?
Nee, ik heb 2 boeken geschreven. En het derde boek heeft de uitgever me gevraagd om dit jaar te schrijven. En dat ga ik ook doen. En dat gaat over begeleiding na abortus. Dus begeleiding door professionals van... Mm-hmm. Verloskundigen, huisartsen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Omdat dat ook gaat helpen om ook bijvoorbeeld de impact op volgende zwangerschappen in het licht te brengen eigenlijk. Dat de begeleiding goed kan zijn, ook als er in de voorgeschiedenis een abortus geweest is.
Mm.
Juist omdat het zoveel vrouwen raakt. Die cijfers, zeg maar, waar we het in het begin over hadden, die zie je niet terug in de dossiers bij de verloskundige bijvoorbeeld.
Nee.
Dus er wordt ook veel nog niet gezegd. Wat ik ook snap, waar ik begrip voor heb. Het vraagt heel veel veiligheid om dat te benoemen.
Ja, omdat er misschien rondom die abortus ook nog wel schaamte of zo heerst. En dat mensen het daarom niet noemen. Maar wel essentieel kan zijn voor een nieuwe zwangerschap
Precies.
die je hebt.
Ja,
snap ik wel. Ja.
Dus dat is een nieuw gebied en stap voor stap.
Ja. Hey, en je hebt natuurlijk ook met professionals te maken. Mm. Verloskundigen, verpleegkundigen. Doe je ook gynaecologen?
Ja.
Wat kom je daar tegen?
Dat zijn mensen die met hart en ziel hun werk doen. En alles inzetten om goede zwangerschappen, gezond geboren kinderen geboren te mogen laten worden. En die het soms nog wel onhandig vinden. Of nee, niet onhandig, ongemakkelijk vinden. Wat doe je als het niet gaat zoals je hoopt dat het gaat? Hè? Wat kun je dan zeggen? Wat kun je doen voor de ouders om ze tot steun te zijn? Als je medisch gezien misschien niks meer kunt doen. Mm-hmm. Dus ik ben blij met de mensen die de scholing dan komen volgen. Want dat tekent ook van ze willen daarin leren en bekwamer worden. En dat juich ik alleen maar toe. Dus daar is nog.
En dan willen ze bekwamer worden in het bespreekbaar maken. Dat ze, dat ze de dingen benoemen die er zijn te benoemen.
Ja, het bespreekbaar maken. Maar soms gaat het ook over wat zet je op je website over als een zwangerschap niet gaat zoals je hoopt dat die gaat. Of hoe heb je op je social media aandacht voor miskramen of abortus. Hè, dus het zit soms in één op één contact met vrouwen of stellen die bij je komen. Maar ook aandacht in wat je uitstraalt als praktijk of als ziekenhuis is van belang.
Ja, en dan weet ik ooit uit een verloskundige die aan het afstuderen was, dat er ook wel verschillende regelgevingen zijn tussen verloskundige praktijken en ziekenhuizen. En dat dat soms ook nog wel eens per regio kan verschillen.
Ja, dat is ook weer in ontwikkeling natuurlijk.
Ja, vind ik ook wonderlijk, denk ik. Hoezo is daar niet eenzelfde richtlijn?
Dat vind ik dan nog tot daar aan toe, zeg maar. Dat het in ontwikkeling is en dat je voortschrijdend inzicht kunt hebben en dingen aanpast. En de ene regio doet dat sneller dan de ander of heeft een andere focus dan de ander. Ja. Maar de basis is natuurlijk ook wel van wat is goed voor die ene mevrouw die je voor je hebt. En,
Eigenlijk kan je het ook bijna niet generaliseren. Omdat het steeds bij ieder individuele situatie ook heel anders kan zijn.
Ja, dus dat oog daarvoor houden is belangrijk. Ja. En er is ook een hoop wat je wel ook centraal kunt voor het algemeen kunt regelen of kunt doen. Maar die persoonlijke afstemming is belangrijk. En dat doen ze gelukkig hoor, die verloskundigen en gynaecologen ook. En er kunnen puntjes op de i gezet worden.
Ja, maar dat is altijd, hè? Het leven is in ontwikkeling. En zo zijn werkplekken ook in ontwikkeling. Ik bedoel, gaandeweg je tijd ga je daar ook je professionaliteit vergroten. Komt dan ook het stukje, want ik kan me ook zo voorstellen dat als je verpleegkundige of verloskundige bent of gynaecoloog, dat het jou ook raakt als een ander dat het niet lukt of dat het misgaat. Of dat je een kindje geboren wordt en dat blijkt dan dood te zijn. En denk ik, dat doet nogal wat met je, lijkt mij zo.
Ja, dat is ook zo. Dus dat is echt, het is nogal wat dat werk wat ze doen. Hè?
Ja.
En dan hebben ze ook zichzelf nog. Precies. Met precies diezelfde verdeling in verlies in de zwangerschap. Hè? Dus het is ook, kan ze persoonlijk ook raken, omdat het resoneert met eigen verlies.
Mm-hmm.
Of verlies bij hun moeder. Of hen. Dus daar is zeker ook aandacht voor, want dat is belangrijk.
Ja.
En het is werk van mens tot mens wat ze doen. Ja. En daar neem je jezelf in mee, dat kan niet anders. Maar hoe doe je dat op een manier die waarbij de patiënt of de cliënt of de zwangere of het koppel heel goed geholpen wordt?
Tenminste, dat is in ieder geval de geluiden die ik altijd hoor. Het is zo onbegrijpelijk dat het gebeurt, hè, dat prillenverlies.
Ja, precies.
Het is ook de natuur. Als je even op zielsniveau praat, dan zegt men, sommige zielen hebben echt werkelijk een split of een second op deze aarde nodig om hun ding te kunnen doen en dan weer door te gaan en het zielsleven voor te zetten. En andere mensen hebben daar een heel leven voor nodig en die moeten dan meer dan 100 worden en alles wat ertussen zit. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan bekijk je het leven heel anders.
Ja.
Ik weet niet of verloskundigen of gynaecologen of verpleegkundigen daar op die manier naar kijken. Zo kijk ik in ieder geval wel naar het leven. En dan denk ik, als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan hoort dat zo. Dan hoort het prillenverlies zo. En
kan heel troostend zijn voor mensen ook om er zo naar te kijken. En dat is niet iets wat je wilt horen in die eerste week of maand of zoiets. Hè? Dus dat, dat troost niet als op dat moment. Dus mensen willen een kindje. En een levend kindje om voor te zorgen. Dus dat luistert heel nauw.
Ja.
Wanneer je met dat soort ideeën ook kunt komen.
Dus het is heel erg luisteren naar waar zitten die ouders. Op welke plek zitten ze? Hoe staan ze in het leven? Mm-hmm. Hoe zien ze het leven? Hoe ervaren ze zelf het leven? Of ze dit soort info hoe je naar het mens zijn kunt kijken. Of ze dat inderdaad ook kunnen ontvangen.
Ja, en dat kan bestaan naast het gemis een aards kind.
Ja, zeker. Want dat doet het gemis niet kleiner of groter worden als je zo naar het leven kan kijken. Want dan kun je nog net zo goed. Ik bedoel, die fase heb ik ook doorgemaakt. Op een gegeven moment heb ik echt wel gevoeld van ik wil best moeder worden. Ik snap ook waarom me dat in dit leven niet gegeven is. En dat vind ik ook helemaal oké. Okay. Ben ik nu content mee. Dat is wel een proces waar je doorheen moet.
Ja, nogal.
Dat vraagt nogal wat, zeg maar. Dan sta ik in het leven. Ja, sommige zielen hebben hier gewoon korte tijd nodig. En andere wat langer. Mm-hmm. En dan nog kan ik ouw voelen.
Ja, precies. Ja.
wat ik in ieder geval ervaren heb in mijn eigen omgeving, is dat het altijd een delicaat onderwerp blijft. Mm-hmm. Dat het lastig wordt gevonden om het woorden te geven en bespreekbaar te maken.
Ja.
Ja, en dan is het mooi dat jij er bent, dat dat in ieder geval zichtbaarheid krijgt.
Soms helpt dat.
Ja.
Ja, soms helpt dat. En het is ook echt wel de maatschappelijke ontwikkeling nu, dat er wat meer over in tijdschriften staat of op tv komt. En dat kan ook een haakje zijn voor mensen om erover te beginnen. Van joh, ik las dit in de krant, hoe is het eigenlijk met jou? Of joh, zagen jullie dat item op tv? Ja. Ik wil nog een keer vertellen over hoe het voor mij was.
Ja, en hoe zou je dan mensen, als mensen het bespreekbaar willen maken, omdat ze het weten, maar merken dat het ook heel gevoelig is voor die ander? Hoe zou jij dan mensen een tip kunnen geven van hoe maak je dat dan bespreekbaar als jij voelt dat je er behoefte aan hebt?
Dus voor de omgeving bedoel je?
Ja, stel ik een situatieschets. Ik weet dat mijn moeder in haar leven, in het gezin waar zij voortkomt, dat daar een ongeboren kindje is geweest of dat er een miskraam heeft plaatsgevonden. En ik heb dat nu ook zelf in mijn eigen leven meegemaakt. Maar ik vind het heel lastig om daar met mijn moeder over te praten, omdat ik weet dat het er gewoon heel gevoelig ligt. Hoe kan ik dan toch zorgen dat ik... Want ik voel wel dat het is oké om er met over te beginnen, maar ik moet zo'n drempel over. Hè?
Om
dat
over
is vaak
jouw verlies te beginnen, Winnie?
Ja.
Ja, precies. Ah ja, omdat het zo precair en delicaat is.
Ja. Ja.
En je wil niet dat er een bulldozer overheen gaat.
Ja, precies.
Je kan er op verschillende manieren natuurlijk mee omgaan. En wat soms helpt is om te zeggen, joh, ik wil er gewoon nog een keer iets over vertellen. Wil je luisteren? Of voor sommige mensen helpt het om te zeggen, joh, hoe was die tijd voor jou eigenlijk? Maar dan is het een beetje van je weg, hè?
Dus
over, wil jij iets delen of wil je iets horen?
Ja.
En andersom is het voor mensen in de omgeving soms ook lastig. Van wat is een goede toon om daarover te beginnen? En ik hoor ook wel dat ze soms zeggen, ja, ik heb eigenlijk geen woorden. En dat ze dan bijvoorbeeld dat boekje, als je een kindje verliest in de zwangerschap, dat ze dat cadeau doen. Dan geef je er toch aandacht aan. Zonder dat je daar in een gesprek op dat moment iets mee... Ja, iemand voor het blok zet of zo.
Ja, want dat boekje heb je heel erg gemaakt en je hebt het meegenomen. En als ik er dan ook zo doorheen blader, dan is het echt een soort werkboekje waar je doorheen kan...
Ik noem het ook wel eens een babyboek voor het kindje dat er zo kort was. Of voor die kinderen die er zo kort waren.
Ja.
Dus dat kun je invullen en er staan bemoedigende gedichten in en vragen die kunnen helpen. Dus dat kan ook een manier zijn om erbij stil te staan. Of dat je rond Wereldlichtjesdag zegt, joh... als dat tweede zondag in december is een herdenking voor overleden kinderen, ook kindjes die overleden zijn in de baarmoeder, in de buik. Zeg, nou, het doet me eigenlijk wel wat. Mag ik je daarover vertellen? Wat een tip is die even wat meer om handen misschien, maar wat ik ook wel hoor is dat vrouwen zeggen, ja, ik heb mijn beste vriendinnen uitgenodigd voor een avond en ik heb gezegd, ik wil jullie iets belangrijks vertellen en dat het erover mag gaan.
Mm.
Dus dat ze, maar dat. Maar geeft dus wat meer gewicht ook.
Ja. Nou ja, maar goed, als je die behoefte hebt, kan ik me heel goed voorstellen dat dat wel een manier is waarop je het dan toch kan delen.
Ja.
Hoe moeilijk dat dan misschien ook is.
Ja.
Maar dat kan ook heel veel jezelf geven door dat je het niet alleen gaat dragen, maar dat je het deelt.
Mm-hmm. Ja. En dat vraagt ook wel moed. Dat is echt wel dapper. En meestal brengt het echt wel verdieping van de contacten.
Ja, en soms ook onbegrip, hè? Want helaas, die heb ik ook zelf meegemaakt. Het is ook niet altijd makkelijk om dat in je omgeving
zeker niet
goed op tafel te krijgen.
Nee, juist omdat het zo wezenlijk en zo dichtbij is, hè? Wil je dat ook met omzichtigheid doen, snap
ik. Dus als je je kindje verliest in de zwangerschap, een persoonlijk boek om in te vullen en te bewaren, is dan... om mee te nemen voor mensen.
Ja, ja, en dat gaat echt over prilverliezen.
Ja.
Dus er staat niet in, plak een de voetafdrukjes erin, maar wel als je de echofoto hebt, zou dat erin kunnen zijn.
Ja. Ja. Hey, zijn er? Ik heb eerder een podcast gemaakt die ging over de buitenbaar moeilijke zwangerschappen. En daarin werd verteld dat er eigenlijk heel veel ook door de ziekenhuizen beschikbaar is. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik vertelde over die abortus. En je kan het zien wat er is verwijderd. Mm-hmm. Bij buitenbaar moeilijke zwangerschappen is dat hetzelfde. Daar wordt in het ziekenhuis heel veel, er wordt gefilmd en er worden allerlei dingen bewaard. Maar daar wordt ook helemaal niets over gezegd, zeg maar. Is er een verschil in het belang als mensen iets gezien hebben of niet?
Ah ja, je kan dat niet generiek zeggen. Maar voor de meeste mensen is het prettig dat ze iets hebben kunnen zien. En dat is ook wel voortschrijdend inzicht. Dus 30 jaar geleden dachten we als maatschappij dat dat niet nodig was. Dat het zelfs beter was om ook bijvoorbeeld een overleden voldragen kindje niet te zien. Want dan zou je hem anders maar aan gaan hechten. Zou het verlies zwaarder worden.
Ja.
Dat zien we nu als misverstand. Dus nu weten we, het helpt juist om concrete herinneringen te maken.
Ja, want je wil iets tastbaars dat het werkelijkheid is geweest.
Ja. Ja. Dus voor sommige mensen is de zwangerschapstest en de echofoto zijn de enige tastbare herinneringen aan die zwangerschap. Nou, misschien is dat nog wel mooi dat we dat noemen. Want het idee tegenwoordig is, ja, het helpt om concreet afscheid te kunnen nemen. Dus dat je het fysiek ziet. Mm-hmm. De watermethode is daar ook een helpende bij.
Wat is de watermethode?
Ja, dat is dat je als het kindje opgevangen is of als het... bij een miskraam opgevangen is, laat ik het zo maar zeggen, dan kun je het in een potje koud water doen of een schaaltje of een bakje. En dan kan je het nog goed bekijken en dan blijft dat wat langer. Het krijgt weer de oorspronkelijke houding, zeg maar. Mm-hmm. En dat kan op elk moment in de zwangerschap, hè, maar ook bij prille miskramen kan dat. En dan zou je er foto's van kunnen maken. Er zijn prachtige voorbeelden van mensen die dat gedaan hebben en zo ook iets kunnen delen van...
Yeah. Dat het zichtbaar wordt voor wordt anderen in plaats van alleen maar zichtbaar voor jou.
Ja, ja. Soms laten ze het ook zien aan grootouders of aan de andere kinderen in het gezin. He, dus het wordt, je kunt herinneringen maken terwijl je maar zo kort hebt om herinneringen over te maken.
Ja.
Dus ja, tegenwoordig is dat wel het idee dat dat helpt. En er zijn ook mensen die dat absoluut niet willen of culturen waarin dat nog niet gebruikelijk is. En,
nee,
ja,
maar goed, het is mooi dat mensen daar zelf een keuze in hebben. Hè? Ik bedoel, het feit dat ze gewoon alleen al dat het ze gezegd wordt dat het een mogelijkheid is. Dat is al een hele grote winst.
Ja, precies. Ja. Want dat verzin je ook niet op dat moment. En het is zonde als je daar een week of maand of jaar later achterkomt, hè, dat had gekund.
Ja.
Dus misschien wel de belangrijkste tip die ik in de nascholing geef aan verloskundigen, of de gynaecologen ook, is als de vrouw de miskraam fysiek nog moet krijgen, is dat ze tegen die mevrouw zeggen, plas door een vergiet. Dan kun je opvangen wat er op te vangen is. En dan kun je daarna afscheid nemen op een manier die bij jou past. Ik heb bijna wekelijks vrouwen aan de lijn die zeggen... ja, ik heb 5 jaar geleden of 15 jaar geleden een miskraam gehad. Ik ben het verloren op het toilet en ik heb in een reflex op de knop gedrukt en het was weg.
Ja.
Hè, en dat voorkom je. Een soort, zo'n rottig gevoel achteraf voorkom je door het op te vangen. Ja.
Ja, dus over het algemeen verdwijnen die miskramen dus in het toilet.
Nou ja, over het algemeen weet ik niet, maar wel het gebeurt. Ja. En dat mag ook.
Ja,
maar
dat
is niet altijd helpend voor het emotionele proces daarna.
Ja, het blijft een thema wat gewoon aandacht vraagt en wat keer op keer weer benoemd mag worden. Mm. Dat is in ieder geval wel wat ik iedere keer voel als ik er dan weer in contact met mensen breng. Dat het niet onderschat mag worden wat de impact van het verlies is.
Ja, dat zeg je mooi. Dus fijn dat jij er ook in jouw podcast aandacht voor hebt.
Ja, de podcast moet zo divers mogelijk zijn om onderwerpen aangeraakt te laten worden. Omdat ik denk, verlies gaat van heel kort tot heel oud. Maar alles heeft impact.
Ja.
Weet je? En wij denken altijd, we zeggen altijd maar iemand die 96 jaar is geworden, dat is veel intenser dan iemand die 2 is. En dan denk ik, daar ben ik niet mee eens.
Nee,
want iemand van 2 kan net zoveel impact hebben als iemand die 96 jaar bij je is geweest.
Ja,
het gaat echt om de betekenis die iemand heeft gehad.
Ja, dat. En er is ook niet zoiets als een leedlat of leedconcurrentie. Dat moeten we helemaal niet willen.
Nee.
Dat heeft helemaal geen zin. Daar help je niemand mee.
Nee. Dus ieder verlies mag er gewoon zijn. Mm. Dat is denk ik in essentie wat er is. En dat begint al heel vroeg in ons leven.
Ja.
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 En dat onderschatten we wel eens. Laten we het getal nog maar even noemen. De 100.000 mensen die dit ieder jaar weer overkomt en die daarmee te dealen hebben. Dat is nogal wat.
Ja.
Ja. Is er nog iets wat je niet hebt genoemd, maar wat je toch wil meegeven?
Nou, misschien wel als je nou geraakt wordt door dit verhaal of door de podcast. Neem serieus wat je voelt en doe ermee wat klopt voor jou. Ook als het lang geleden is, ook als het kort geleden is. Het is van belang, dus het mag erover gaan.
Ja. Ja, termijn maakt echt niet uit.
Nee.
Nee,
nee, precies.
Nee. Ieder verlies is er één en als die in het nu gevoeld wordt, dan vraagt die aandacht.
Ja, ja. En ook als je denkt, ik heb het meegemaakt, maar het raakt mij helemaal niet super intens, is ook goed.
Ja.
Mensen gaan er op allerlei manieren mee om. En dat is ook helemaal kloppend voor dat moment. En dat is ook goed. Dus maak je daar ook geen zorgen over als je denkt, ik beleef het heel anders.
Ja, precies. Ja, alles mag er zijn zoals het is. Voor iedereen is het kloppend op zijn eigen manier.
Mm-hmm.
Ja. Nou, mooi. Laten we daarmee afronden. Dank je wel.
Jij ook bedankt.
Ja, graag gedaan.
Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met mezelf over waarom ik doe wat ik doe.